GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. Deze podcast gaat over AI, Artificial Intelligence, oftewel technologie die computers in staat stelt om taken uit te voeren waarvoor normaal menselijke intelligentie nodig is, zoals leren, redeneren, taal begrijpen en patronen herkennen. Het helpt processen te automatiseren, informatie te analyseren en beslissingen te ondersteunen. In deze aflevering gaan Rob Keukens en ik, Ludo de Bo, in gesprek met kinder- en jeugdpsychiater Floriane Jaspers en communicatiewetenschapper Margot van der Goot. Het gesprek gaat over hoe AI zich een plek begint te verwerven in de GGZ. Niet alleen als technisch hulpmiddel, maar ook als gesprekspartner, steunbron en zelfs, tussen aanhalingstekens, therapeut voor jongeren die emotionele verbinding ervaren met chatbots. Wat betekent het dat sommige jongeren liever hun diepste gevoelens delen met een algoritme dan met een mens? Welke kansen biedt dat voor de zorg? En welke risico's zien we als digitale systemen meer invloed krijgen op mentale gezondheid, behandelrelaties en professionele besluitvorming? Floriane, welkom. Wil jij je voorstellen?
Ik ben Floriane Jaspers, ben kinder- en jeugdpsychiater bij Level. Daarnaast ook sinds een half jaar gestart als CMIO, wat staat voor Chief Medical Information Officer. En eigenlijk echt de bedoeling heeft om de brug te slaan tussen wat we in de GGZ doen, wanneer we met jongeren of met een cliënt in de kamer zitten, maar ook wat technologie zou kunnen betekenen. Mijn aandachtsgebied is absoluut artificial intelligence, daarvoor naar Harvard geweest. Ik heb net meegedaan aan een aantal onderzoeken van promovendi die zich richten op meer de ethische thema's rondom het gebruik van chatbots in de behandeling. Dus niet als social companion of als buiten een behandeling om, maar echt geïntegreerd in die behandeling. En wat, ja, waar we dan met elkaar tegenaan zullen lopen, wat dat kan betekenen voor alle betrokkenen. Dus zowel voor die cliënt als voor mij als professional als voor mijn organisatie.
En je hebt een kennisplatform opgericht.
Kennisplatform AI in de GGZ. En dat heeft echt één doel. En dat gaat erover dat ik behandelaren en betrokkenen wil bereiken. En het gaat erover het leren over wat is die artificial intelligence? Hoe vindt het zijn weg nu in ons vak? Waar staat die ontwikkeling? En het belangrijkste wat ik daar altijd bij zeg is, ik ben niet voor of tegen AI. Het is niet zo dat ik alle vormen maar omarm. En het is ook niet dat ik enorme beren op de weg zie, maar ik vind dat we als beroepsgroep elkaar nodig hebben. En het gaat er niet zozeer over wat ik vind, maar ik denk dat het mooi is dat wij zo'n gevarieerde vakgroep hebben, dat je juist wil dat er vanuit die verschillende mozaïekstukjes allemaal kennis over AI komt, zodat we met elkaar kunnen besluiten waar het ze weg mag vinden en waar niet. Wat het kennisplatform in ieder geval doet, is elk jaar een jaarsymposium. En dat gaat echt over waar is de wetenschap in de GGZ op dit moment. En het andere is dat we vaak presentaties geven op allerlei plekken. Maar ook een echt praktische dag waarbij je met je computer hier kan komen om gewoon eens wat tools uit te proberen.
Gaaf.
Voor ons heel erg leuk om te doen. Ja, op de website staat eigenlijk de bijeenkomsten wel aangemeld. En via LinkedIn zijn we ook te volgen.
Margot, ook welkom. Wil jij je ook voorstellen?
Ja, ik ben Margot van der Goot. Ik ben communicatiewetenschapper al heel erg lang. Ik doe onderzoek op de universiteit. En ik heb altijd onderzoek gedaan naar vormen van communicatie in het dagelijks leven. Hoe mensen daarmee omgaan. Mijn proefschrift ging over de rol van televisie kijken in het leven van 65-plussers. Heb ik een kwalitatieve interviewstudie gedaan. Ik hou nog steeds heel erg van kwalitatieve interviewstudies. En van ouderen ook. En sinds 2019 doe ik specifiek onderzoek naar chatbotgebruik. En ik ben begonnen met onderzoek naar klantenservice chatbots, omdat dat toen ook was wat mensen in het dagelijks leven doen. En ik vond het gelijk theoretisch heel interessant, omdat het idee was van, dan lijkt het alsof je met een mens communiceert of niet. Het is een hele nieuwe vorm van communicatie. Maar bij klantenservice chatbots, dat is gewoon een andere tak van sport. En was toen en nu nog steeds natuurlijk vooral ergernis dat de klantenvraag niet wordt beantwoord. Maar dankzij ChatGPT is mijn onderzoek veel interessanter geworden. Omdat mensen, en daar gaat mijn huidige onderzoek naar, ook echt emotionele verbindingen kunnen voelen met chatbots. En ik ben nu bezig met een kwalitatieve interviewstudie, met name onder jongeren, studenten, die emotioneel omgaan met AI-tools zoals ChatGPT of Character AI maakt me op dit moment niet uit welke van die tools. En dan wil ik graag weten wat maakt dat ze emotionele informatie delen met die chatbots, soms dus liever dan met mensen. En als communicatiewetenschapper wil ik ook weten, hoe zien ze dan die entiteit aan de andere kant? Ervaren ze het als communicatie of niet?
Floriane, wat maakte dat jij geïnteresseerd raakte in AI-toepassingen?
Net toen ik aan het einde van mijn co-schappen mijn eerste stage in de GGZ begon, werd het heel gauw duidelijk dat daar een arbeidskrapte speelt. Dus er was eigenlijk altijd meer vraag en eigenlijk om een reden onvoldoende middelen of te weinig therapeuten of te weinig kamers. Die interesse kwam toen ik me had opgegeven voor een proefversie van een taalmodel wat niet ChatGPT was. Mm. Mijn vak is talend. Alles gaat over gesprekken. Dus onze behandelingen zijn vaak in gespreksvormen. Dus ja, op het moment dat je daar een slag in kan slaan met meer digitale tools, ja, dan moeten we dat onderzoeken. Dus het kwam uit een echte arbeidskrapte, denk ik. Ja. Dat ik voel van, we moeten ergens die efficiëntie gaan vinden. En wat er dan op ons pad komt, is denk ik gewoon iets wat je mag onderzoeken. Dus zo is het ontstaan.
Ja, ja. Floriane, kan je voorbeelden geven van toepassingen van AI in de GGZ?
Ja, zeker. Ik denk dat het een beetje fijn is om wat te structureren. Je hebt een basislijn wat gaat over onze administratie. Dus dan moet je denken aan, je kunt spraak naar teksttechnologie gebruiken. Maar je kunt ook alleen spraak iets inspreken en dat laten omzetten in een samenvatting. Je ziet ook in Nederland dat er ontzettend veel tijd en energie zit daar nu in. Heel veel bedrijven zijn daarmee bezig. Hoe krijg ik nou mijn afspraken sneller verwerkt?
Ja.
Andere toepassingen, die zien we nu een beetje soms over het hoofd. Dat zijn natuurlijk virtual reality is er veel. Maar ook deepfake therapie. Dat betekent eigenlijk dat je of een soort van avatar aanstuurt als therapeut zijn en je daarmee in gesprek gaat.
Ja, een avatar, dat is dan een digitaal persoonlijkheid, toch?
Dat kan zowel echt een nagebouwde therapeut zijn, die ook op de therapeut lijkt en die bestuurd wordt door een andere therapeut. Ja. Maar je kan ook denken, als je bijvoorbeeld traumatherapie geeft, dat je spreekt met je dader. En we zijn dus nu zover dat we ook die dader kunnen laten aansturen door een therapeut die achter een scherm die avatar beweegt. Oh. Dat gaat meer over deepfake en deepfake therapy.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk de chatbots die langzaam maar zeker zich richting de GGZ bewegen. Maar vooral zichtbaar zijn nu buiten onze behandelkamers.
Ja. Margot, heb jij ook nog voorbeelden van AI in de GGZ?
Nou, ik kan aansluiten op Floriane noemde een aantal vormen van AI in de GGZ. En een van de dingen die je noemde was chatbots. En wat nu vooral buiten de behandelkamer plaatsvindt. Dus daar kan ik met mijn onderzoek op aansluiten. Omdat ik dus met jonge mensen praat over hoe zij chatbots gebruiken. Dan kan je dus denken aan ChatGPT, aan meer sociale AI-tools zoals Replica. Die is echt bedoeld voor gezelschap. En dan vraag ik dus aan jongeren wat maakt dat zij emotionele informatie vertellen aan die chatbots. En dan is dus het interessante dat, nou, ze vertellen bijvoorbeeld waar ze dan over praten. Nou, dat kan gaan over dating en relaties en schoolissues en van alles. Maar het interessante is ook dat ze vertellen angst, eenzaamheid, depressie, paniek. Ik heb niemand om mee te praten. En daar zie je dus ook dat het loopt in ons dagelijks leven zoals we het kenden, was therapie en naar een therapeut gaan. Dat is een vanuit de cliënt gezien een betaald iemand, zeg maar, hè, die het beroep heeft therapeut te zijn. Nu gaan jonge mensen zeggen, AI is mijn therapeut. Hè, ik heb nog nooit zo'n goede therapeut gehad.
En zie je daar voordelen of nadelen in?
Ik wil zo goed mogelijk van die jongeren begrijpen wat hen dus drijft tot dit soort gebruik van chatbots. Mm. Dus ik heb een lijstje van, nou, wat levert het ze allemaal op? Hè? Ja. Ze voelen zich, sommigen, eindelijk begrepen. Eindelijk iemand die er altijd voor hen is. De chatbot zegt, ik snap dat andere mensen je niet begrijpen, maar ik begrijp je wel. Let niet op wat andere mensen zeggen, want je doet het goed. Hè? Het hele bevestigende altijd van je bent goed bezig.
Ja.
Dat is wat het allemaal kan brengen. Ik zou zeggen, dat is een kans in die zin. Het geeft bepaalde jongeren een goed gevoel. Het geeft hen steun. Ik denk ook, het kan een kans zijn, ook in de zin van dat het sociale contacten kan ondersteunen. Want ze vragen ook advies aan de chatbot over hun sociale contacten. Maar ik ben zeker ook heel erg voor het benadrukken van de risico's. En daar kan ik ook een rijtje voor op noemen. Maar een van de aspecten zou zijn dat mensen het te afhankelijk ervan worden. En daar zijn allerlei vormen van. Maar inderdaad dat ze zeggen van ik ben zo blij met ChatGPT, mijn vriend, dat ik gewoon feitelijk minder tijd besteed aan andere mensen. En wat ik ook heel belangrijk vind om te zeggen, feitelijk, het is een taalmodel. Het is een statistisch model dat werkt met taal.
Ja.
Het is geen therapeut. Het is al misleidend om het een therapeut te noemen. Dat is feitelijk niet waar. Ja. Maar er staat gewoon letterlijk, hè, therapy mode. Dus je denkt het is een therapeut. En ook in je hoofd kan van alles gebeuren. Dat je gewoon echt voelt alsof het een therapeut is. Dus daar zit, er zitten allerlei fascinerende aspecten aan. Maar dat
waanzinnig, toch?
Ja. Ja.
Het vermogen onder andere van de mens om... We hebben een heel aantal fenomenen waar we gewoon onderhevig aan zijn met die chatbots. Ontzettend tof om met jou daarover te praten. Want een van die dingen die ik fascinerend vind is dat wij de neiging hebben voor automatisatie bias. Wat echt gaat over dat wij als mensen de neiging hebben gewoon meer waarde toe te kennen aan hetgeen wat geautomatiseerd aan zo'n computer of aan een chatbot, dan dat het echt heeft. Ook als we tegen elkaar blijven zeggen van ja, dit is gewoon een apparaat. Maar ook ik heb gepraat met chatbots en je verdwijnt er gewoon in.
Ja, ja.
En we kunnen dat denk ik ook ja, juist omarmen en zien als iets waanzinnigs moois van ons als mens.
Margot, jij zei van dat je jongeren ontmoet die zeggen ik heb nog nooit zo'n goede therapeut gehad. En dat lijkt er dan op in het verhaal wat jij vertelt dat ze dat baseren op het feit dat die persoon bevestigt wat zij over zichzelf denken. Ik ben een goed mens, het is allemaal prachtig, maar je zou kunnen zeggen, zo zit de wereld helemaal niet in elkaar. Je zult in de realiteit mensen ontmoeten die dat helemaal niet zo vinden of die kritiek op je hebben, et cetera. Dus je wordt als het ware omhuld door een suikerspin, wat helemaal niet de werkelijkheid is waarmee je geconfronteerd wordt in het dagelijks leven. Dus het...
Ja, dus dit aspect ervan, die bevestiging van ik ben goed, mijn gedrag is goed, dat is taal die je terugkrijgt van die chatbot. Dus ongeacht van wat je zegt, bevestigt die dat je goed bent. Dus inderdaad, daar zit het risico in van dat als je teruggaat naar andere mensen, je vriend die je wel tegenspreekt, dat je daar nog minder tegen kan dan wij als mensen überhaupt al tegen kunnen. Want we vinden het heel fijn natuurlijk om bevestigd te worden. En sommige mensen die ik spreek, jonge mensen ook, die merken dat ook zelf. Van ik krijg onrealistische verwachtingen van andere mensen. Dus ik probeer ook echt die chatbot minder te gebruiken.
Ja.
Want anders wil ik alleen nog maar, zeg maar, papegaaien om me heen die zeggen dat ik goed ben. En daar zit dus ook echt het risico in. Nogmaals, het bevestigt je ondanks wat je zegt. Dus als jij hele vervelende dingen over jezelf zegt, ook of over anderen, of vervelend of heel gevaarlijk gedrag wat je gaat uitvoeren, dan word je daar dus niet op tegengesproken.
Ja.
Juist de mensen die hulp nodig hebben, zo nog gevoeliger zijn om in een bepaald stuk bevestigd te worden. En
ja,
dat is ook weer zo'n fenomeen wat gewoon bij ons als mensen hoort, hebben gelukkig allemaal, is dat we ook nog de neigingen hebben om datgene waar we al van overtuigd zijn, om daar dan weer, en dat terug te krijgen van die chatbot, daar weer meer waarde aan te hechten. Dus door het gebruik van die chatbot kom je met elkaar in een soort van vicieuze cirkel. Ik vind het te kort door de bocht om daarom te besluiten dat het geen waarde heeft of dat het kansloos is. Het is een beetje hetzelfde dat de kans... Er zitten allerlei bruggetjes waar ik aan denk. Maar bijvoorbeeld als ik op de navigatie rij ik echt niet meer in de heg van de buren. Omdat je zegt dat ik naar rechts moet. Dus ik denk ook dat je mag vertrouwen op een generatie die hier gewoon mee leert leven. En ja, misschien dat wij al niet meer helemaal in staat zijn om dat bij te benen. Maar ik denk ook dat je mag vertrouwen op dat. Dat is juist wat minder gevoelig worden voor die bevestiging. Misschien komt dat er ook wel aan. Misschien is dat gewoon te leren. Net als dat je kunt leren rijden op een navigatie. Net als dat de kans dat ik op op een phishing berichtje druk, ja, gewoon kleiner is dan dat dat in andere groepen zo is.
Zoals jullie weten, in Amerika zijn er rechtszaken gevoerd door ouders die hun zoon zijn verloren aan omdat die inderdaad dat konijnenhol van de AI werd ingelokt en zijn suïcidale neigingen werden bevestigd. En ook zijn suïcidale keuzes werden bevestigd door AI. Er zijn voorbeelden van mensen die psychotisch raakten omdat de AI hun bevestigde in hun vreemde ideeën, in hun bizarre ideeën. Florianne, zoals jij het formuleert, zijn dat dan dingen die op termijn zullen verdwijnen of is dat een risico wat echt heel aanwezig is?
Om eerlijk te zijn, het is delusion by design. Dus een deel van hoe de chatbot nu is geprogrammeerd is dat hij je zal antwoorden, is dat hij weer zal instemmen en dat jij daar, dus dat er ook bij degene die gebruiker van maakt een bepaalde gevoeligheid is. Het is natuurlijk een feit dat het model zo gemaakt is dat het reageert op jou. Dus ja, daarin zie ik niet een verandering van risico's. Desalniettemin denk ik dat, ja, dat er nog steeds een kans bestaat dat we het zinvol kunnen integreren in ons vakgebied. Alleen zal je daar dat veel meer moeten begrenzen. En zal je iets van dat vermogen waarin toch wat meer of tegenspraak of wat minder in die bevestiging blijven zitten, zou kunnen aanpassen.
Maar Margot zou daar misschien iets over kunnen zeggen van hoe reëel is het en wie beslist hoe die algoritmes worden aangepast dan? Hè? Van hoe werkt dat dan?
Ik denk dus dat in dit vraagstuk heel erg van belang is dat de chatbots die op deze manier nu worden gebruikt, worden ontwikkeld door commerciële bedrijven. Die, zoals we weten, het geld dat daarin rondgaat is net zoveel als de economie van meerdere landen bij elkaar. Dus die hebben er een belang bij dat mensen overmatig die modellen gebruiken.
Hoe pak je dat aan?
Ik denk dat er helemaal geen ruimte is voor zo'n commerciële partij in de GGZ. Dus in mijn behandeling, en dat is überhaupt juridisch, is daar geen ruimte voor. Dus laten we daar ook geen misvatting over hebben. Er is geen ruimte om ChatGPT in te zetten in de behandeling. Dat is omdat het een hoog risico valt volgens de AI-vordering. En dat betekent dat je daar heel veel regels aan vastzitten. Onder andere dat het gewoon een medisch hulpmiddel is. We hebben wel wachtlijsten. En wij bedienen niet alle mensen, vind ik, op dit moment voldoende in ons land. Die wel misschien, we zeggen altijd zorgbehoevend zijn, maar er zit ook een stukje misschien in het zelfzorgdomein waarin we gewoon beter mogen aansluiten bij de populaties die nu op ons aardbol rondhobbelen. Weet je, we willen ook met elkaar, denk ik, groeien in mentale gezondheid. Dus ik denk dat het te voorbarig is om te zeggen, het is alleen maar het gevaar betekent zo dat we het moeten uitbannen. Ik denk dat het een echt grote rode vlag is op het moment dat het over manieren van zelfdoding gaat. Het systeem hoeft niet te antwoorden. Dat kun je gewoon technisch inbouwen.
Margot, je hebt zoals gezegd onderzoek gedaan naar chatbots. Wat kwam er uit dat onderzoek?
Er zijn mensen die zien het echt als een tool, maar dan een tool voor emotionele steun. Dus het is gewoon een middel om je te helpen als je een emotioneel vraagstuk hebt. Die zeggen, voor mij is het geen communicatie. Ik heb er geen relatie mee, of ook geen vriendschap mee, of ook geen verbinding mee. En ik vind ook niet dat het zelf kan denken of zelf kan voelen. Dat is één kant. Aan de andere kant van het spectrum zitten mensen die zeggen, het is de beste vriend die ik ooit heb gehad. Begrijpt me beter dan mijn familie, beter dan een therapeut, beter dan iemand die me ooit heeft begrepen. Ja, het kan denken. Ja, het heeft gevoel. Ja, ik heb er een relatie of een verbinding mee. Dus een voorbeeld van iemand die zegt, ik heb een geheim woord afgesproken met ChatGPT, dat als we elkaar ooit tegenkomen, dan weten we dat geheime woord en dan herkennen we elkaar. Was een heel mooi gedicht. Dus daar zit heel veel variatie in. Ja. En dus ook variatie in als we het hebben over kansen en bedreigingen en risico's. En is het gezond? Ja, dat maakt wel uit op wat voor manier iemand het gebruikt.
Ja. Even utopisch gezien, wat kan de GGZ hiermee? Wat zie jij in je glazen bol?
In mijn glazen bol zie ik dat de GGZ op de een of andere manier chatbots nodig heeft die ze zelf ontwikkelen, laten ontwikkelen, in samenwerking ontwikkelen. Waar dus meer controle is op wat dat model, dat taalmodel feitelijk voor informatie geeft. Het kan getraind worden op andere data dan alleen maar internet. Maar op data die past bij bepaalde therapieën, et cetera. Dus dat is één ingang natuurlijk. En de andere ingang is wel dat de werkelijkheid is dat een deel van de jongeren het op deze manier gebruikt. En het ook een ingang is om met jongeren te kunnen praten. Niet alleen met jongeren overigens, maar met mensen te kunnen praten. Dus ook op dit moment is het wel van belang dat therapeuten en behandelaars zich er bewust van zijn van dit gebruik, hè, omdat het relateert aan bijvoorbeeld angstklachten, depressie, et cetera. En ook als dat voor een cliënt een plek is waar zij veel advies van krijgen, dan is het wel belangrijk om daar bewust van te zijn. En is het een gespreksingang?
Ja, absoluut. Daar ben ik echt mee eens.
Gloria.
Ik vraag eigenlijk nu altijd, zeker bij start van een, als je eerste kennismaking hebt, echt als eerst vragen van wat heb je al zelf aan gedaan? En vroeger vroeg van, ben je aan het sporten of heb je een bepaald clubje of bespreek je het misschien met een naaste? Maar ik denk dat dat super relevant is om dat nu te bespreken. En dan zou mijn doel ook zijn om daaruit te begrijpen wat uit dat contact, laten we het in ieder geval contact hier noemen, even voor het gemak, of uit die uitwisseling met een chatbot, waar heb je dan echt wat aan? Waar sloeg je op aan? En wat was voor jou een belangrijk element eruit? Want ik heb ook wel eens genoemd van, in deze casus denk ik dat het een heel goed idee is om cognitieve gedragstherapie te starten. Als iemand dan al een jaar lang 100 G-schema's met een chatbot heeft gemaakt en dat helpt niet. Als we het dan hebben over efficiëntie, zou ik er wel voor willen pleiten dat we dan nog eens achter ons oren krabben. Wat heeft iemand dan wel nodig? En tuurlijk is dat misschien niet de mate van cognitieve gedragstherapie die toptherapeuten kunnen bieden. Of die super betrokken sociotherapeut die wel op het schoolplein staat. Dat geloof ik meteen. Die kwaliteit is niet te vergelijken. Ja. Maar het is wel relevant om te beseffen, wat is er dan gedaan en kun je daar wat mee? En zelf denk ik ook, in die GGZ zo'n chatbot bouwen. Ja, ik denk dat een aantal plekken zijn ze daar nu mee bezig, zijn ze dat aan het uitrollen. Het is ook gewoon ontzettend ingewikkeld, want hoe valideer je dat? Dus hoe maak je nou, toon je nou aan dat dit een product is die betrouwbaar dat doet wat hij denkt en wat hij zou moeten doen. Dat is hartstikke ingewikkeld en zeker omdat het model in de tijd dan weer verandert. Dus ja, daar zitten uitdagingen. Maar zelf denk ik ook nog dat er echt een kans is om in dat tussenstuk, in het stuk tussen zelfzorg en specialistische zorg, daar zit natuurlijk een eerste lijn, wat meer gaat over huisartszorg, maar ook eerste lijn GGZ-zorg, zit daar niet nog veel meer ruimte. Want dan kan je ook echt die autonomie bij cliënten laten, bij mensen laten, die ook echt wel autonoom keuzes mogen maken. Dus ik vind het ook soms wat betuttelend om te zeggen van wij moeten besluiten, omdat er gevaar in zitten, dat je het niet mag gebruiken.
Maar stel dat er een controverse komt, tussen jouw kennis als kinder- en jeugdpsychiater en wat AI suggereert. Bijvoorbeeld er komt een ouders van een kind waarvan gedacht wordt dat die waarschijnlijk ADHD heeft. En die ouders zeggen, wat heb je al gedaan? Die zeggen, we hebben AI geraadpleegd en die zeggen, deze medicatie moet ons kind hebben. Dus schrijf maar voor.
Ja, ik denk dat in zekere mate er nu ook wel is gebeurd. Maar dan misschien zonder AI, maar op basis van bijvoorbeeld een contact in de familie. Of ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit problemen mee gehad. Omdat mijn idee is dat ik aan tafel zit als kennisexpert aan de ene kant. En aan de andere kant graag wil samenwerken. Dus als er aan de ene kant van tafel een overtuiging is dat A beter zou zijn dan de optie waarvan ik denk dat B is, dan ben ik wel de professional die ook kan uitleggen waarom ik echt voor mijn keuze van B sta. Dat betekent niet dat het altijd keuze B wordt. Waarom niet? Ik heb autonome mensen en waar ik ook respect voor heb, ook dat we verschillend denken. Alleen als dat echt gaat bijten met mijn medisch advies, dan wordt het een stevige discussie. Maar ik denk dat die er gewoon mag zijn.
Ja, dus is eigenlijk de parallel dat al een hele tijd mensen informatie zoeken via Google en dan komen bij de behandelaar bijvoorbeeld en zeggen van ik heb, volgens mij is dit wat er moet gebeuren. Dus daar hebben jullie ervaring mee in gesprekken van hoe je share decision making, hoe je samen daarover
Ja, ik ervaar dat echt als een enorme toevoeging aan ons vak. Wat ik vind het fantastisch als mensen hun best hebben gedaan om te bedenken wat speelt er, wat is het voor mij. Dat ik denk dat meer wat zegt over de maat van dat klachten ervaren worden of hoe iemand in zijn eigen behandelproces zit. Dus voor mij is dat echt helpend als iemand daar over na heeft gedacht. Ik vind dus waar we het eerder over hadden, wel echt belangrijk om nog te benoemen dat hem met de toegankelijkheid van AI die maar toeneemt. De kans op dat er statistisch gezien een fout zit. Of dat je verkeerde informatie gebruikt. Of verkeerde bronnen in dat algoritme meedraaien. Die wegen, dat antwoord uitwegen. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. Het gaat over dat het onlosmakelijk verbonden zit aan taalmodellen. Dat het hallucineert. Voor de taalpurist noemen wij dat net anders, maar in de wetenschap zeggen we het hallucineren. Er zit geen intentie in een taalmodel om feitelijkheden te genereren. Het wil je antwoorden, of statistisch gezien, op de beste manier. Ik denk dat er een informatievoorziening moet komen richting jongeren, families, patiënten, cliënten, over wat AI, waarom het ook dus foute informatie kan geven.
Ja. En dat raakt aan waar we natuurlijk al decennia mee bezig zijn, met mediawijsheid, digitale geletterdheid. En dit is weer een volgende vorm van waar geletterdheid over nodig is. Voor alle leeftijdsgroepen en ook buiten. Dat heeft niet specifiek met de GGZ te maken, maar zowel met ons als gebruikers, ons als cliënten, ons als behandelaars, ons als docenten moeten we snappen wat hier eigenlijk wat het is.
Ja.
En of je het inderdaad bijvoorbeeld op een andere manier moet interpreteren dan de informatie die je via Google krijgt.
Recent onderzoek laat zien dat artsen die veel AI gebruiken slordiger worden en te veel vertrouwen op de kunstmatige intelligentie. Zien jullie dit ook als een risico? Floriane?
De-skilling. Dat is een term hoe je dat kunt benoemen. Ja, ik denk dat feitelijk waar is. Dus als je mij vergelijkt, denk ik, met 10, 20 jaar terug, dat ik echt beter was bijvoorbeeld met het kaartlezen. Ik neem weer even de vergelijking met
de navigatie.
Ja. De vraag die ik me probeer te stellen hierbij is, ik heb dus als doel om de mentale welzijn van in ieder geval alle mensen die ik in mijn werk tegenkom, om die te gaan ondersteunen of te versterken. En de vraag is dan, is het echt relevant dat ik bepaalde zaken kan? Ik merk zelf dat ik dus me de vraag stel, wat heeft de andere kant van de tafel van mij nodig? Waar kan ik dat verschil wel maken? En dat moet ik behouden. Dus kijk, als we het nu moeten hebben over klassificaties, of ik denk dat iemand daarmee een prettiger leven heeft kunnen leiden omdat die klassificatie wordt gesteld, denk ik niet. Wel door begrepen worden. Of van, dus zo zit ik in elkaar en dat is de reden waarom het niet lukt. Dus die skills moeten we kunnen behouden. En ik denk dat je daar nu ook inderdaad voor moet strijden. Van, dit moeten we kunnen doen. Ik moet een psychiatrisch onderzoek kunnen schrijven. Dat gaat een AI denk ik de komende periode zeker niet kunnen.
Nee, precies. We gaan afronden. Floriane en Margot, hartelijk dank voor dit goede gesprek.
Dank.
Heel graag gedaan.
Dit was een podcast van GGZ Academy. Beluister ook onze andere afleveringen en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzacademy.nl. Graag tot een volgende keer.